Goedemiddag, beste supporters. In de eerste plaats van Ivo. Op een of andere manier ondersteunen jullie Ivo. En dat bewijzen jullie andermaal vandaag door jullie aanwezigheid. Jullie ondersteunen zijn werk, zijn ploeg. Naast mij heb ik iemand die ik eigenlijk niet moet voorstellen. Luc Allo. Daarom zal ik iets zeggen over hen beiden samen. Het zijn mensen die elk op hun terrein, het zij de journalistiek, het zij het welzijnswerk, grenzen verleggen. Zij zijn daar super goed in. Hun benadering van mensen hebben zij ook gemeen. Zij respecteren de mensen in hun waardigheid. Hoe hebben ze elkaar leren kennen, want dat weet waarschijnlijk niet iedereen. In het jaar 2017 heeft Luc een bezoek gebracht aan de staatsgevangenis van Kananga, waar Ivo Almoezenier van is. En ja, een betere gids dan Ivo kan je niet hebben. Dat was in het kader van een VTM-programma. Toen wij, het bestuur, Luc Allo polste om Ivo te interviewen bij zijn terugkeer naar Congo. Ja, dat was al voorzien 2 jaar geleden. Toen antwoordde Luc, heel kort, ik heb weinig mails die zo kort zijn, voor Ivo alles. Ik geef een graag.
Dank u wel. Goedemorgen allemaal. Pater Ivo, heel leuk dat de mensen hier zijn, want dit is uw terrein. U bent hier geboren en getogen. U bent op prille leeftijd uitgeweken naar het heftige, ontroerende, maar ook moeilijke Congo. En als u in België bent, u mag al een keer proberen hoor. Ja, hij werkt. Pater Ivo fluit ook. Dus als u hier in België vertoeft, dan vertoeft u bij de schutisten in Anderlecht. Zo is dat, hè? Ja. En nu bent u hier uitgenodigd in Buizingen, uw home. Terrein.
Ja, inderdaad.
Hoe komt dat over? Hier nog eens te zijn met, want ik zag u al een aantal mensen uit de scoutsbeweging, een oudere pater die u heeft gewijd hier, iemand die met u, Rick, met u college heeft gelopen in Halle. Kloppen die geruchten? Zijn dat allemaal mensen die u gekend hebben op jonge leeftijd?
Ja, dankjewel Luc. Ik zie hier heel wat mensen die ik al lang niet meer gezien heb. Het doet heel veel deugd om al die gekende gezichten nog eens terug te zien. Ik profiteer van deze gelegenheid om u eerst allemaal erg welkom te heten, u te danken voor uw opkomst. En ook specifiek te danken, er zijn heel wat mensen onder u die zich enorm inzetten voor ons werkginder. Zowel financieel als het bijeenzoeken van materiaal dat interessant is voor ons, dat doet heel veel deugd om u hier nu eens te ontmoeten. Het is nu sinds februari 50 jaar geleden dat ik voor de eerste keer vertrokken ben naar Congo. Ik heb altijd in dezelfde streek gewerkt, in de Kasai. Dus ik ben eigenlijk meer thuis nu in Congo dan hier in België. Want in het begin als ik terugkom, na 4 jaar, dat is toch lang hoor, we zijn verdomd hè. Hoe langer wij weg zijn, hoe meer dat wij verdommen. Ik ben een beetje verloren. Nu gaat dat beter, omdat er zoveel verandert. Zoveel is elektronisch geworden. Je moet met kaarten werken. Je moet die kaarten in een apparaatje steken. Zowel in het hospitaal als in de metro, als in de bus. Ik ken dat allemaal niet. En dus ben ik dan in het begin, als ik terug ben, dan ben ik een beetje verloren, want ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Maar dat weegt niet op tegen het blij weerzien van heel wat mensen die ons werk steunen en die ik vroeger gekend heb.
Ja. U zegt het net, 50 jaar werkt u daar actief?
Ja, 50 He? Jaar.
Dat is al een hele periode.
Met enkele onderbrekingen omwille van studie. Ja. Maar dus 50 jaar geleden ben ik de eerste keer vertrokken. De eerste kennismaking, het ontdekken van de eigen cultuur. Ik voelde mij ginder in het begin, zoals ik mij nu voel als ik hier op verlof kom. Verloren. Er zijn veel dingen die ik niet begrijp. Je moet de taal leren, de gewoontes leren begrijpen. dat vraagt veel tijd, maar het is de moeite. Ik wil ook nog zeggen, als we hier samen zijn, dat is... Johan zei dat het rond mij gaat, maar het gaat niet rond mij, het gaat rond de Congolese mens. Dat wil ik toch benadrukken. Dus ik ben niet het belangrijkste. Als ik hier ben, dan is het te pleiten voor de mens in Congo.
Ja. U blijft bescheiden, hè? Ook over uw werk. Uw lof, daar houdt u niet van.
Helemaal
mensen
niet.
Die zeggen, Pater Ivo, je bent een held, of ik heb heel veel respect voor u. Dat verblijdt u niet.
Ik doe wat ik moet doen volgens mijn roeping. En de bedoeling is de Congolese mens die het heel moeilijk heeft, die het lastig heeft, zijn geluk, het respect voor de Congolese mens, dat is het belangrijkste voor mij.
Ja. Wij in Vlaanderen, wij krijgen af en toe berichtgeving uit Congo. Dat is heel sumier. Dat is af en toe eens 2 minuten op een kleine zender Canvas of 3 minuten vroeger, 20 jaar geleden, op de KTRO. Heel zelden op de radio, heel zelden een artikel in de krant. U leeft tussen de Congolezen en wij maken ons al 50 jaar zorgen. Waarom gaat het zo traag in de opbouw in Congo? Waarom worden die mensen niet gelukkiger met het jaar? Dat blijft duren. De ellende en de pijn en de... U weet wel waarover ik het heb.
Ja, het is de basis volgens mij is een cultureel probleem. Die mensen wonen in een heel andere cultuur. Erg verschillend met de rest van de wereld. En de rest van de wereld trekt zich niet veel aan van die eigen mentaliteit, die eigen cultuur, die eigen levenswijze van de mensen in Congo. En dat zorgt voor vertraging natuurlijk. Zelfs de solidariteit van de wereld, bijvoorbeeld van de westerse wereld, met Congo, is onvoldoende. Wat ik hier nu in Europa zie gebeuren, die solidariteit met vluchtelingen uit Oekraïne, dat is prachtig. Dit is echt zoals het moet. Dat zijn heel mooie dingen die er gebeuren en dat is werkelijk te steunen. Maar tussen haakjes vraag ik mezelf dan toch af. Al meer dan 25 jaar wordt er in Oost-Congo gevochten. Worden mensen gedood. Duizenden, tienduizenden vluchtelingen. Verplaatsingen met als gevolg veel sterfgevallen, veel ziektes, veel honger. De UNO is aanwezig om zogezegd de rebellen tegen te houden al vele jaren. Dat verandert niet veel. Dus mensen zien werkelijk veel af. Er zijn veel te weinig middelen. En dus in het algemeen zie ik wel dat de internationale wereld minder geïnteresseerd is aan Afrika dan bijvoorbeeld aan Oekraïne. Ja, noemt het jaloezie of noemt het iets anders of noemt het bekommernis. Ik stel vast. Dus dat die... Ik ben eigenlijk jaloers als ik zie hoe dat mensen op een spontane manier solidair zijn met het lijden van mensen in Oekraïne. Ik vind dat prachtig. Waarom kan dat niet gebeuren op internationaal vlak? In heel de wereld. Er zijn heel wat landen in de wereld die het werkelijk heel moeilijk hebben. Die het alleen niet kunnen. Niemand kan alleen de alle problemen oplossen. Geen enkel land kan de problemen of zijn welvaart op eigen houtje bekomen. Er moet samenwerking zijn tussen alle landen van heel de wereld. Dat ontbreekt wel in Afrika.
Maar ik denk dat u het antwoord wel beter weet dan eender wie hier in de zaal. Waarom blijft Afrika een probleem? Waarom rukt de welvaart daar niet met mondjesmaat op? Waarom blijft Afrika op zichzelf aangewezen?
Wel, Congo... Er is heel veel armoede in Congo, want Congo is te rijk. Er zijn heel veel rijkdommen, de grondstoffen, die de wereld nodig heeft om heel wat elektronische apparaatjes te maken. Dat interesseert de buitenwereld. En het zijn simpele, gewone Congolezen die daar in de grond moeten vroeten op het gevaar van een ongeluk te hebben in die schachten van die mijnen. Die doen het werk voor weinig geld. En dus al die rijkdom die gaat weg uit Congo. Tegelijkertijd, alles is gebonden, het economische, het sociale, het politieke. Het politiek beheer van van Congo verloopt niet zoals het moet. Er zijn heel veel problemen. Waarom? Misschien is Congo te groot. Misschien hebben wij een gebrek aan echte politieke leiders die werkelijk van hun land houden. Want dikwijls wordt gezegd, ja, Congo is een land, maar geen natie. Dus het is een land, maar dat verbetert stilletjes aan, dat mensen zich een beetje nationalist beginnen te voelen, van te zeggen, wij zijn Congolees en wij zijn fier om Congolees te zijn. Maar dat komt stilletjes aan. Congo is nog altijd eerder een land dan een natie. Politieke leiders ontbreken. Politieke leiders die werkelijk hun ideaal kunnen realiseren. Ik ondervind dat de eerste generatie, dus sinds de onafhankelijkheid, ik heb de kolonie niet gekend, maar wel die generatie die in het begin het land bestuurd heeft. En dat blijft dezelfde klik tot op vandaag. Het zijn dezelfde mensen die terugkomen, mensen van hun familie, die nog altijd volgens een erg oud schema het land beheren. Maar ik zie ook veel jonge mensen, jonge groepen, die zich engageren op een andere manier en die niet akkoord zijn met de manier van werken van de oudere generatie. Maar die krijgen geen kans. Maar ik ondervind dat zelfs in het gewone dagelijkse leven, zelfs in de gevangenis, jonge mensen heel wat kwaliteiten hebben. En vooral in Congo geeft men vooral waarde aan oudere mensen. Oudere mensen, die moet men respecteren. De jeugd, nee.
Maar ziet u ooit een kentering komen? Want u kent het land door en door. Ziet u het ooit ten gunste en ten goede evolueren?
Wel, ik zie verandering. Wat ik ontdek is een verandering bij jonge mensen. Die opgroeien in een hoop miserie, maar die eruit komen als een bloem op een mestloop. Bijna ongelooflijk hoe dat bewuste jongeren een enorm engagement hebben en iets willen doen, maar men geeft ze geen verantwoordelijkheid. Ik zal een voorbeeld geven dat te maken heeft met de gevangenis. Dus ik heb drie taken ginder in Kanange. Een beetje veel voor mijn leeftijd, maar dat is de realiteit. Ik ben verantwoordelijke van het onthaalhuis, vooral kinderen die op straat zitten, die gebroken hebben met hun familie. Ik ben almozenier van de gevangenis en ik ben ook verantwoordelijke voor de vorming, opvang en vorming van Congolese kandidaat-schutisten. Die kandidaat-schutisten die zijn tussen 18 en 20 jaar. Die worden bij ons aanvaard na een heel serieuze selectie. Laat ons zeggen 150, 200 kandidaten worden er 8 weerhouden. Die een jaar lang een vorming kunnen volgen. Zowel op intellectueel vlak, er worden lessen gegeven, maar ook in de praktijk te leren. We geven ze de kans om de echte armoede te leren kennen. Om de echte gemarginaliseerden te ontdekken in hun eigen maatschappij. En dus werken zij in de gevangenis, werken zij in ons onthaalhuis, gaan zij families bezoeken. Zij kunnen zich engageren zoals zij willen. Er is geen vast programma, maar ik nodig hen uit om creatief te zijn. Bijvoorbeeld in de gevangenis, sinds bijna een jaar, zijn daar jonge kandidaatschutisten aan het werk. Die doen dat de permanentie, iedere dag. Die op een heel rustige manier bereiken zij de bevrijding van heel wat gevangenen. Regelmatig. Hoe gebeurt dat? De basis van ons werk in de gevangenis bijvoorbeeld, dat is vooral luisteren naar de gevangenen die heel wat dingen te vertellen hebben. Volgens die gesprekken kunnen wij ons engageren nu om de familie te bezoeken, bijstand te zoeken bij hun vrienden of om na te kijken welk statuut zij hebben. Want velen weten niet, ben ik nu veroordeeld, ben ik niet veroordeeld, hoeveel jaar moet ik hier zitten? Als wij dat horen, dan denken we erover na, we wisselen uit. En de jonge mensen die nemen dan het besluit van, we gaan kijken, we gaan de rechter gaan bezoeken. Hè. Die kent zijn dossier en die komen daar bij die rechter, die in het begin nogal twijfelachtig stond tegenover die jongeren die geen advocaat zijn, die niks te maken hebben met het parket. Maar bijna op een onschuldige manier gaan ze daar naartoe en ze zeggen, nou papa, we zijn We zijn gestuurd door enkele gevangenen die niet weten hoe het zit met hun dossier. Ze denken dat zij bevrijd zijn, maar wij komen dat bevestigen. Dan zoekt die rechter in de dossiers en die zegt, ja, inderdaad, die zijn vrijgesproken. Ja, maar ze zitten nog in de gevangenis. Ah, ja, maar ze moeten nog een boete betalen. Dat zijn enorme boetes, werkelijk overdreven. Zoals nu onlangs nog, want het was een beetje voor kerstmis. 5 jongeren die op straat leven, dus die geen familie hebben, die dan een keer palabers hebben gehad, die gevochten hebben, en die komen in de gevangenis terecht. En die vragen, die zeggen, ja, het schijnt dat wij bevrijd zijn, maar we zitten hier nog altijd. En die rechter die vraagt dan voor die 5, omgerekend in euro, €750. Dat is heel veel geld, dat is niet te betalen, dat is overdrijven. Ja, en dan beginnen onze jonge mensen heel rustig op een beleefde manier uit te wisselen en te zeggen, ja, maar die hebben geen geld, die hebben niks. In de gevangenis hebben ze geen geld. Zij leven van dag tot dag op straat met kleine werkjes. En dus dan wordt er gediscuteerd en het bedrag, dat daalt stilletjes aan. En na een uur wordt er overeengekomen om €5 te betalen in plaats van €750. En die dossiers worden geclasseerd, men haalt de nodige formulieren eruit, ze geven die aan die jongeren die daarmee naar de gevangenis gaan bij de directie van de gevangenis en die 5 worden geroepen en zijn weg naar huis. Dus dat gebeurt regelmatig, daar is heel veel geduld voor nodig. Maar dat zijn jonge mensen, zonder ervaring, maar die zitten wel met een ideaal en die zijn wel bekommerd om mensen die vastzitten. En dus dat toont dat er op het vlak van mentaliteit toch, dat er iets jong aan het gebeuren is bij jonge mensen, wat zeer goed is, wat heel positief is. Wij zelf weten ook niet hoe dat evolueert. Ik heb het wel gezegd, ja maar pas op, je moet niet te veel boeien met de zaken van het parket, want eigenlijk hebben wij de toelating niet. We hebben dat gevraagd aan de procureur, om de toelating te hebben, om documenten te hebben, om het parket te mogen bezoeken. Ja, die heeft dat beloofd, maar dat komt niet. Maar ze doen het al, ondertussen doen ze het toch. Dat is nu een heel concreet voorbeeldje en dat toont dat jonge mensen op een heel andere manier de realiteit beginnen te analyseren, heel anders dan de oudere generatie. Dus de oudere generatie die alles in handen heeft, die blokkeren eigenlijk het engagement van de jongeren. Ook op politiek vlak ook. Er zijn jonge mensen die bewust zijn, die weten dat er iets moet veranderen in het land. Maar het is de oudere generatie die alles tegenhoudt. Die doen zoals zij altijd gedaan hebben en die hebben schrik van verandering. Jonge mensen willen verandering en willen zich daarvoor inzetten, ook op politiek vlak. Maar dat wordt niet aanvaard door de gevestigde politieke macht.
U bent almoezenier van de gevangenis. U zorgt dat de gevangenisstraf, de gevangenisperiode, geen passieve periode wordt. U probeert werktuigen te integreren in het gevangenisleven, die jongeren een perspectief te bieden. Wat hebt u de voorbije decennia gedaan waar u van zegt van, kijk, dat was toch iets wat de jonge mensen nodig hadden, wat hen heeft geprikkeld, geïnspireerd?
De jonge mensen in de gevangenis?
Ja.
Die gevangen zitten?
Ja. Want normaal in die buitenlandse gevangenis is een detentieperiode vooral een lusteloos passief iets. En u probeert toch naaimachines binnen te halen, werktuigen,
ja,
om die mensen toch actief te maken.
Dat willen wij, want dat gaat heel moeilijk. Enkele jaren geleden de UNO, een groep van de UNO, de PNUD, dus de afdeling van de UNO die zorgt voor ontwikkeling. Die komen overeen met de plaatselijke regering in Kananga om de situatie van de gevangenis te verbeteren. We worden gerespecteerd met ons werk in de gevangenis door de staat, dus wij zijn mee uitgenodigd op die vergaderingen. Wij waren enthousiast toen wij hoorden, de UNO gaat zich inzetten om de situatie te verbeteren. En dan horen wij wat dat betekent. Het gaat hem om de securiteit, de veiligheid. Binnen heel het terrein van de gevangenis wordt een tweede muur gebouwd. Omwille van de veiligheid. Alles wordt zodanig georganiseerd dat de gevangenen onder hen minder contact hebben, dat ze minder vrij zijn. Ja, en dan noemt de directeur dat de modernisatie van de gevangenis. Dat is een tegenvaller natuurlijk. Het moeilijke voor ons is dat wij in de gevangenis niet werken zoals in een parochie bijvoorbeeld. In een parochie kan men creatief zijn. Wat hier bijvoorbeeld allemaal uit de grond is gestapt, heel dat centrum, dat is de creativiteit van heel wat mensen. Dat is mogelijk. Dat kunnen wij niet zomaar doen in de gevangenis. Dat is een staats... Dat hangt af van de staat. Dat is een staatsinstelling. Bijvoorbeeld, we hebben een naaimachine ontvangen en wij wilden met enkele gevangenen die kleermaker zijn, en die vroegen om iets te doen, want ze hebben niks te doen. Dat is dag en nacht daar zitten, wachten, zonder iets te doen. Dus we hebben dat willen organiseren met die naaimachine, met enkele naaimachine en enkele gevangenen. Er waren er 3. Wij wilden en helpen met naaimachine en stof, maar op voorwaarde dat zij zouden samenwerken met 3-4 jongeren die ook willen leren een naaimachine te gebruiken. Dus dat gaat dan om een vorming van een, laten we zeggen, een 15 jonge mensen. En als zij dan, de bedoeling was om na hun vorming, dat zij dan met de hulp van dit organisme van de UNO, dat ze dan een naaimachine krijgen, een simpel naaimachine, Chinese makelij, wat te vinden is in Kanangen, dat is niet heel sterk, maar de machine die wij van hier krijgen, die houden wij om te gebruiken voor de vorming. En die zouden dus naar huis kunnen gaan met een zekere vorming, maar de directeur die heeft zich verzet. Jongens, zegt hij, waar gaat u dat doen? Ah, we hebben dan ons bureautje, er is dan een boom, er is een schaduw, zoals in het dorp, waar er schaduw is, onder de veranda, onder een boom, dan kunnen ze rustig werken. Nee, zegt de directeur, nee, wij zijn hier niet in het dorp, wij zijn voor de modernisatie. Dat moet gebeuren in een zaal die zal gebouwd worden voor de vorming. Dat zijn domme reacties natuurlijk, hè. Ondertussen zijn het optrekken van de nieuwe muur, is dat gedaan? Sinds oktober of november is de directeur weg. Hij is nog niet terug. Dus wij kunnen niks doen. Hetzelfde voor het project van Antwerpen. Van de groep die werkte. De groep van Jan de Kok, die werkt rond de gevangenen. In Antwerpen en overal in de wereld ook. Die hebben ons fondsen gegeven om simpele latrines te bouwen in de gevangenis. Dat hebben we vroeg nog gedaan. Want het is allemaal kapot, dus dat moet vernieuwd worden. De directeur is er niet. Ja, we moesten eerst wachten. We moeten eerst nog andere muren optrekken. En alles wordt gereorganiseerd. Dus wij konden niet weten waar die latrines konden geplaatst worden. Ja, op den duur dan. Nu is die afwezig sinds lang. En, dus dat zijn allemaal van die remmen. Wij kunnen zelf niet creatief zijn.
Je hebt bijvoorbeeld niet zelf een budget. Het grote budget wordt besteed aan muren, de modernisatie, de veiligheid, in plaats van een nieuw sanitair, een douchemogelijkheid, ik zeg maar iets, een infirmerie, die kan uitgebouwd worden. Dus dat zijn de remmen.
Ik heb op die vergadering gereageerd om te zeggen, steek dat geld niet in muren, steek dat in de werking van het parket, dat heel slecht werkt. Er zijn de griffiers bijvoorbeeld, die niet betaald zijn. De cipiers in de gevangenis zijn niet betaald. Dat men dat eerst organiseert. Geen muren optrekken, dat heeft geen zin. Maar ja, men lacht dan een keer. Ik spreek nu van de oudere generatie ook, hè. Dus die oudere rechters, verantwoordelijken van justitie. Hier en daar is er wel een gaatje, is er wel de secretaris van het ministerie, van het kabinetje, van de minister van justitie. Daar hebben wij goede relaties mee. Daar werken wij, die begrijpt onze bekommernis. Maar dat is ook een mens die niet oud genoeg is om een gewicht te zijn in heel dat systeem van het gerecht. Dus dat tremt geweldig af.
Ja, maar dat is toch moeilijk om met cipiers te werken die amper worden betaald? Want dan creëer je toch misverstanden en misschien misbruiken?
Natuurlijk, heel veel misbruiken. Normaal gezien zijn de familiebezoeken in de gevangenis vrij. Maar de cipiers vragen geld. Wie iemand van de familie wil bezoeken in de gevangenis en die kan geen geld geven, komt niet binnen. Dus daar leven zij van.
En is dat algemeen geweten?
Ja, er is al verschillende keren tegen gereageerd, maar zij zeggen, wij zijn niet betaald. Hoe moeten wij leven? We hebben ook vrouwen en kinderen. Hun miserie is ook te begrijpen, hè? Ik zeg hen dan in discussie, ik zeg, je bent niet verplicht om hier sapier te zijn. Kies een ander werk. Je kunt het land gaan bewerken, je zult eten hebben. Je kunt stilletjes aan vooruit gaan.
Maar dat is een economisch systeem. Als ik mijn zoon in de gevangenis wil bezoeken, dan moet ik betalen om mijn zoon te zien.
Dan moet je betalen.
En als ik geen geld heb, dan heeft mijn zoon geen contact.
Geen contact.
Verregaand, hè?
En zelfs mensen die met eten komen, want er is geen eten genoeg, dus dat eten geraakt niet bij uw familie in de gevangenis.
Wordt u dan niet een klein beetje opstandig?
Ja, dat gebeurt. Dat is gebeurd in 2019. Dat is na uw bezoek, hè?
Ja.
In het voorjaar van 2019, toen de nieuwe president Tshisekedi president werd, een van zijn eerste beslissingen was, al de politieke gevangenen moeten vrijkomen. Al die gevangenen daar zaten omwille de oude miliciens van de chef Camino Sapo, de rebellenbeweging daar in de Kasai. Die zeggen, wij zijn politieke gevangenen. Want wij hebben gevochten tegen de regeringen, tegen de regering, tegen Kabila. En wij zijn politieke gevangenen, we moeten vrijkomen. Nou, dat gebeurde niet. En het was helemaal niet duidelijk. Die zijn in opstand gekomen. Heel de gevangenis. Die hebben de directeur verjaagd, de politie verjaagd, de militairen verjaagd, de cipiers. Niemand mocht dat nog binnen. Behalve wij met onze equipe. Werk van als almozenier met medewerkers. Wij mochten nog binnen. Al de anderen niet. Het was een heel vreemde situatie. Hè? We werden telkens goed ontvangen door de gevangenen. Wij profiteerden van die gelegenheid om ze toch wat te kalmeren, om ze te nadenken over bepaalde dingen. En aan de andere kant waren er bepaalde enkele mensen van staatswegen uit die zeiden, zit dat zo? Dus het is de katholieke kerk die de gevangenen aanmoedigt om in opstand te komen tegen de staat. Ik weet nog een kort gesprek aan de ingang van de gevangenis, want aan de ingang stonden altijd veel autoriteiten die wilden zien wat er gebeurde. Die konden niet binnen, wij konden wel binnen zonder probleem. Want de gevangenen hadden alles in handen, hè, tot aan de ingangspoort. Hè. En die beslist wie komt binnen en wie komt niet binnen. En dan zegt er een, die roept mij opzij, zegt maar, mon père, hoe komt dat jullie binnen mogen en wij niet? Die wou dat begrijpen. Ik heb u gezegd, respect en liefde. Hoe zegt hij? Ik zeg, je moet de gevangenen respecteren en je moet ze lief hebben. Of, was niet akkoord. Dus om maar te zeggen, dat zijn mensen met een heel andere mentaliteit. Jongere mensen, die begrijpen dat beter. Respect. Dus heel simpel. Je wilt gevangenen ontmoeten, je moet ze respecteren, je moet ze lief hebben. En niet onderdrukken.
Hoeveel gevangenen zitten er nu in de gevangenis in Kananga?
Ongeveer 600.
600. Ja. Voor welke feiten zitten die meeste mensen? Want in een eerder gesprek hebt u ooit gezegd tegen mij, dat is ook best een economisch systeem, want er worden sommige jongeren van de straat geplukt na een kleine diefstal, die geraken dan in de gevangenis, die moeten dan betalen vooraleer dat ze vrijkomen, en dat geld wordt dan ook gegenereerd of gebruikt voor de griffie en cipiers. Dus dat is net hetzelfde als een vader die zijn zoon wil bezoeken in de gevangenis, die moet ook betalen. Dat sommige jongeren in gevangenissen komen omdat dat opbrengt. Is dat nog altijd zo?
Er zijn een kleine groep gevangenen die moeten daar zijn. Die gevaren zijn voor de maatschappij.
Die zitten terecht.
Die zitten daar terecht, ja.
Voor welke feiten bijvoorbeeld?
Oh, dat is diefstal, gewapende diefstal.
Ja, oké.
Okay. Die gaan s'nachts dus de wijken, die beuken de deuren van de huizen in. En die schieten mensen zelfs dood om te kunnen pikken.
Ja.
Dus dat zijn echte criminelen. Maar de meeste mensen die daar zitten, moeten eigenlijk niet in de gevangenis zitten. Die zitten met problemen op lokaal vlak op te lossen zijn.
Maar welke feiten hebben die dan gepleegd?
Eenvoudige diefstal.
Zoals?
Kip, geit.
Om te overleven?
Dikwijls omwille van de armoede. Hè? Escroquerie. Wat is dat in het Nederlands? Escroquerie.
Escroquerie.
Bon. Dus mensen die ergens gaan geld lenen en die beloven dat terug te betalen na een maand. Maar na een maand, dat kan niet.
Ja.
Bijvoorbeeld, wat is het systeem? Dus de meeste mensen zitten daarvoor. Simpele diefstal.
Niet terugbetalen bedrog, van een lening.
Bedrog.
Mm-hmm.
Schulden die niet afbetaald zijn. Vechten. Dat zijn vooral de vrouwen. Als ze onder elkaar vechten, dan...
Nu wordt het interessant, Pater Ivo. De vrouwen vechten. Waarom?
Maar dat zijn gebeuren, dat zijn simpele, onnozele feiten. De, al mijn gebuur, die heeft daar een fruitboom en die tak die hangt het over tot bij ons. Daar komen vruchten aan en dus die vruchten worden opgegeten. Oh,
het is ruzie. Mijn boom, ja.
En tenslotte vechten ze, wordt er, ja, er worden opgevangen, ze gaan de politie halen op, worden opgevangen. Moeten naar de
en hoe lang moeten die mensen dan in de gevangenis verblijven? Na een, tussen aanhalingstekens, eenvoudige vechtpartij, hoe lang kunnen ze dan een straf krijgen?
2-3 jaar.
Zoveel? Dat is ongelooflijk, hè? Dat is ongelooflijk, nee, hè? Is... Mensen lachen, maar eigenlijk is dat verbijsterend.
Nee, maar mensen worden aangehouden. Alvorens het parket die dossiers gaat bekijken...
Zitten ze in voorhechtenis?
Duurt het al... Ja, ja. Ze blijven lang in voorhechtenis. De meeste mensen zijn in voorhechtenis. Dat duurt maanden en maanden voordat ze eindelijk dat dossier gaan bekijken. De grote criminelen die veel geld hebben, dat weet het parket. Dat zijn de eerste, die hebben voorrang. Want die kunnen veel geld geven. Die hebben zodanig veel geld gepikt dat ze ook veel kunnen betalen aan het parket.
En aan een advocaat.
Die krijgen voorrang. En die komen rapper vrij dan de simpele mensen die...
Een geit hebben gestolen.
Ja, voor een geit. Of wel mensen die iets gekocht hebben op de markt. Dat is dikwijls tweedehands, hè. Die heeft een hemd gekocht en ja, dan blijkt dat hemd toch gestolen geweest. Door de verkoper van dat hemd. En dus, ja, dit wordt dan aangehouden. Dat is een inbreuk.
Dus de koper van het hemd, die gestolen is door de verkoper...
Ze kopen een hemd op de markt.
Hij krijgt dat in zijn
nek geschoven. Die mensen die dat verkoopt, ja. Die heeft dat gestolen van iemand anders. En die wil dat rap verkopen dan. En,
ja.
Ja, dus dat zijn palabers die ter plaatse op te lossen zijn. Dat is niet... dat heeft de gevangenis niet nodig. Hè. Dan is er veel viool, verkrachting, komt veel voor. Maar eigenlijk is het niet altijd terecht. Sommige gevallen wel. Maar de meeste gevallen, dat is ja, bij jonge mensen. De jonge mensen die komen van school. Ze hebben hun vrienden, hun vriendinnen. Ze hebben bepaalde gesprekken met elkaar. Dus een oom van het meisje die ziet dat. Die jongen is aan het praten met die van onze familie. Daar zit iets achter. Dan gaan ze beschuldigen van verkrachting. Mensen die trouwen. Dus er is een systeem van de bruidschat. Die moet betaald worden. Dus de man moet de bruidschat betalen aan de ouders van het meisje. Maar dat wordt dikwijls overdreven. Die bruidschat dat is dan zoveel dat er moet betaald worden. En dat kan maar stilletjes aan gebeuren. Ondertussen gaat hij toch al samenwonen. De man met zijn vrouw. Dan wordt hij zwanger. Ja, maar ja, dat kan niet. Dat is een probleem, want de bruidschat is nog niet volledig betaald. En dus dat zorgt voor ruzie, conflicten, gevangenis. Motief, verkrachting.
Maar hoe gaat u daar persoonlijk mee om? U schetst hier de variabiliteit van de gevangenen in uw gevangenis, waar u almozenier bent. Hoe gaat u daarmee om dat er voor bagatellen, voor heel kleine feiten, dat jongeren tot 2-3 jaar kunnen vastzitten? Hoe gaat u daar mentaal mee om? Hoe rijdt u naar huis, 's avonds?
Ja, dat is,
In de wetenschap dat die jongeren eigenlijk in Vlaanderen, dat zou misschien een goed gesprek zijn, dat zou misschien ja. Een keer praten zijn met OCMW, met de psycholoog, met de sociaal assistent. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?
Nu, we zijn dat al een beetje gewoon geworden. Hè? En dat is, ik herhaal, dat wordt met onze jongere kandidaatsgetesten, wordt dat, denken we erover na, iedere avond, is dat nadenken, wat kunnen we doen? En zij doen zelf voorstellen, ze zeggen, we gaan de familie gaan bezoeken. De familie van het meisje. We willen die man ontmoeten die de ander in de gevangenis heeft gestoken. Wat iedereen zomaar niet doet. Maar zij doen het dan toch. Ze gaan daarmee praten. En praten en praten. Verschillende keren. En tenslotte geeft die man dan toe dat het een beetje overdreven is. Zijn er beloften van de kant van de familie van de man om toch de bruidschat bijvoorbeeld te betalen. En of dat er geen verkrachting is geweest. En, dus zij proberen die mensen bewust te maken van het feit dat zij toch zorgen voor miserie die ongegrond is. En tenslotte komen ze ertoe dat de man die, de plaignant, de schuldenaar, nee, degene die beschuldigt, dat hij dan naar het parket gaat met zijn brief om te zeggen, ik trek mijn klacht terug. En degene die hij heeft beschuldigd, komt vrij.
En dat werkt? Dat wordt in acht genomen? Ja.
Dat werkt. We hebben ook een tijd gewerkt, en nu nog, met advocaten. Die hebben altijd veel geld nodig en daar verandert niks. Die verplaatsen zich niet, die gaan die families niet contacteren. Dus die vragen altijd geld. Die baseren zich op de officiële audiënties in het parket. Maar dus onze jongeren die werken op een meer menselijke manier. Die gaan gewoon, degene die beschuldigd hebben, die gaan die contacteren en proberen ze tot andere gevoelens te brengen.
Nog veel werk te doen. Maar een goed teken is dat u heel veel jongeren begeleidt en voor een stukje opleidt om die informatie te filteren, om de jongeren de dossiers zelf te behartigen. Want het is ver gekomen hè, dat de jongeren zelf naar de familie moeten toestappen om eventueel de lont uit de bom te krijgen.
Hetzelfde gebeurt in ons onthaalhuis Boklaumooi, Bron van Leven. Daar zijn ook jongeren bezig. Dus zij zijn met 8 of met 10. De helft werd in de gevangenis, de andere helft in ons onthaalhuis. Na 3-4 maanden wisselen we om. En zodat ze ervaring kunnen hebben over wat er gaande is bij arme mensen. In ons onthaalhuis is die armoede iets anders. Dat is vooral wat we in het Frans noemen sorcellerie. De beheksing, de kwade geesten. Heel veel kinderen zijn verstoten door hun familie, weggejaagd, omdat zij beschouwd worden als behekst. Zij zijn bezeten van het kwade en zij zijn dus een mogelijke oorzaak van veel ongeluk in de familie.
En hoe komen ze aan dat label, behekst? Hoe komen die kinderen aan het etiket behekst?
Komt van hun ouders.
Maar wat hebben die kinderen fout gedaan? Of wat is er hen overkomen?
Nee, dat is als er in de familie veel ongeluk is. Er is veel ziekte, er zijn veel overlijdens. Op enkele maanden tijd zijn er verschillende familieleden gestorven. Dan zoeken zij, in Afrika zoeken we altijd de reden. Wat is de oorzaak dat er zoveel mensen sterven? En dus gaan zij naar de religieuze secten. Er zijn heel vele onafhankelijke kerkjes die heel veel succes hebben. Die gaan met hun problemen naar een pasteur van een onafhankelijk kerkje. En die moet dan betaald worden en die gaat dan de schuldige aanwijzen. Die gaat zeggen, die daar van uw kinderen, dat is de oorzaak van al uw miserie. Die is bezeten van het kwade. Ja, de mensen geloven dat. Dat kind wordt weggestuurd van huis uit.
En hoe oud is dat kind dan?
Oh, dat gaat tussen 6 en 15. En dus die komen op straat terecht. En voor op straat komen die dan terecht in ons centrum. Waar wij dan moeten werken aan de familiehereniging van die kinderen. Dat vraagt ook weer heel veel tijd. En dus daar helpen onze jonge mensen ook om die families te gaan bezoeken. Die gaan contact opzoeken met die ouders.
En lukt dat?
Of de oom. Oh, dat vraagt verschillende bezoeken. Dat lukt er niet onmiddellijk. Want dat hangt af van hoe sterk hun geloof is in die kwade geesten. Hè. Dat is heel sterk. Maar zij gaan dus regelmatig bezoeken gaan doen. En ja, als dat niet lukt, soms is dat geloof in het kwade, in de beheksing, dat is als beton. Dat kun je niet door. En dan samen met de sociale werkers van de sociale assistenten van ons centrum, gaan ze dan andere familieleden opzoeken. Een tante, een oom, een grote zus, een grote broer, grootouders. Dus de brede familie. De brede familie in Afrika is veel belangrijker dan hier bij ons. Dus het is niet enkel het gezin dat van tel is. Het is de hele uitgebreide familie die van belang is, die waarde heeft. Dan wordt daar gezocht naar een oplossing. Wie kan dat kind opvangen? Oh, dan gebeurt het dat men zegt, ja, oh, die heeft ergens een oom in Kinshasa. Kunt hij altijd contacteren. Ofwel, hij heeft een oom in Zambia. Dat is al in het buitenland. Of, ja, dat wordt er ook weer. Dus dan wieken en wegen weer om te weten, ja, wie contacteren wij? Wat proberen wij? Altijd weer om oplossingen te vinden voor mensen die verloren zijn. Dat is de basis van ons werk eigenlijk. Hè. Wij werken voor mensen die beschouwd worden als verloren. En in de gevangenis, verloren. Ons opvangcentrum, we noemen dat dikwijls de la poubelle. Dus al wat moeilijk is, de vuilnisbak. Al wat moeilijk is in de maatschappij, komt terecht bij ons. Vanwege de politie. Er is een speciale politie voor bescherming van de jeugd. Als die kinderen vinden op de markt of op straat die verloren zijn, dan komen die, vertrouwen die toe aan ons centrum. De kinderrechter, de jeugdrechter, vertrouwt ons kinderen toe die problemen hebben met hun ouders. Van alle kanten, burgemeesters van de stad ook, de marktvrouwen, de grotere straatkinderen. Die grotere straatkinderen die in hun kinderjaren opgevangen zijn geweest in ons centrum, maar de familieherenigingen is niet gelukt, hè. Die gaan verder op straat leven. Die kennen de miserie die ze gekend hebben als kind op straat te leven. En die zijn nu al praktisch volwassen. Als ze dan een klein kind dat nieuw is vinden op de markt of op straat, dat ongelukkig is, dat weg is uit de familie, dan begrijpen ze dat onmiddellijk. En zij komen met die kinderen, met die kleine kinderen, naar ons centrum om te zeggen, die is veel te klein om op de markt te leven. En dus ze zetten de kinderen af en dan gaan ze weer terug naar hun leven op straat. Dus er is er toch ergens een bepaalde solidariteit die erg belangrijk is.
U hebt het net aangegeven, u doet eigenlijk drie jobs, hè? Het onthaalcentrum, Almoezenier gevangenis en dan de recrutering van lokale schutisten.
De begeleiding van kandidaat schutisten, ja.
Hebt u nog vrije tijd?
Ja, hier nu, hè?
Ja, ik nu wel. Nu is het een lange, langgerekte vakantie.
Ik heb nu al een hele maand vrije tijd.
Bent u wel ontspannen nu, of nog niet, door al die technische en technologische snufjes? U krijgt meer stress hier dan daar, met uw drie jobs, denk ik.
We hebben weinig vrije tijd, ja, dat is zo.
Ja, maar wat doet u in uw vrije tijd in Congo? Als u zo een onbewaakt momentje hebt, wat is uw guilty pleasure, noemen ze dat hier? Is dat even wegdromen? Is dat een boek lezen? Is dat wandelen? Is dat even...
Ja, dat kan een beetje wandelen zijn, maar eigenlijk... Boh, dat is vooral een beetje televisie kijken. Ja. Als er televisie is...
Ontspanning.
Dus een beetje ontspanning.
Ja, en kijkt u dan naar het harde nieuws, Pater Ivo? Of
het nieuws volgen ook. Het nieuws.
Of naar een onnozele serie?
Hoe dat?
Kijkt u dan naar het nieuws op televisie of naar een soap?
Nee, vooral voor het nieuws, hè.
Ja.
Dus... De avond, het werk is gedaan, laten we zeggen tot 9 uur. Rond 9 uur s'avonds.
Ja.
Dan ga ik een punt gaan pakken.
Toch.
Heel belangrijk.
Heel belangrijk, dat is ook ontspanning, hè?
Absoluut. Maar het is moeilijk geworden, hoor, want de brouwerij in Kananga is van je bestaat niet meer. Bij onze geburen in Boujimaï, 200 kilometer verder, de brouwerij bestaat niet meer.
Oei.
Dus
dan moeten we al 500 kilometer ver.
Ja, dus 1000 kilometer naar Kinshasa, ongeveer 1000 naar Lubumbashi. Vandaar kwam het bier dan, natuurlijk veel duurder.
Ja.
Maar ondertussen komt er een opening naar het zuiden, naar Angola. Op 400 kilometer van de stad zitten we aan de grens met Angola.
Ja.
En vandaar komen er nu meer en meer goederen binnen. Dus
bier. Goederen. U weet het om vloers te omschrijven. Ja, bier, ja. Goederen.
Ja, ik kan toch niet alleen over bier klappen. Dat,
ja.
Cement ook, hè.
Een bier aanvoer.
Cement, en suiker en zout. En
ja.
Maar dus een pintje drinken en dan om 9 uur is dan nieuws. Dat is dan nieuws uit Sanne van Frankrijk. Maar de laatste tijd was al weinig ontspannend, toch? Dat nieuws met al die zaken van Poetin en Oekraïne.
Wat doet u eigenlijk het liefst van de drie jobs die u heeft? Of maakt u daar liever geen keuze in?
Dat loopt door elkaar.
Dat loopt door elkaar, dat overlapt. Ja.
Er zijn kinderen die wij opvangen die verstoten zijn door hun familie. Wij proberen die terug te brengen in hun familie. Dat lukt in het begin, maar na een jaar bijvoorbeeld... Allee, is hij weer weg uit de familie, gaat weer op straat leven. Op straat steelt hij, wordt opgepakt, komt in de gevangenis terecht. De kinderrechter moet dat dan onderzoeken. Die vraagt ons om een minderjarige op te nemen in ons centrum. Die kennen wij van zoveel jaren terug als kind. Ja. Dus het is een cirkel, altijd weer hetzelfde. Dus die komen we weer terug. Het is allemaal gebonden. Dus er zijn veel bevrijde gevangenen ook die wij opvangen in ons centrum. Daar zijn er regelmatig. Zij die van het binnenland komen, die de stad niet kennen, die er nooit geweest zijn, en die worden bevrijd uit de gevangenis en die weten niet waar naartoe. Die vangen wij op in ons centrum. En die kunnen enkele dagen of een week rust bijkomen, geneeskundige zorgen volgen, een keer goed eten. En dan zijn ze weg naar de familie.
Ja. Ik denk dat u ook vaak wakker ligt van, wat is nu de grote oplossing voor de grote reanimatie van Congo? Want wij hier allemaal, wij weten het al van toen dat we kleine jongetjes waren. Gelden, centen, goederen opsturen naar Congo ten goede. Hè, de vele organisaties sponsoren. Mocht u nu de grote baas zijn van de UNO, hè, want er wordt veel gezegd van de UNO of van het Rode Kruis of gelijk welke hulporganisatie. Moest u nu onafhankelijk kunnen denken... Wat zou het wondermiddel kunnen zijn? Is dat die jongeren een adequate opleiding geven? Is dat iets structureel uitbouwen? Is dat politiek iets in beweging brengen?
Er zijn verschillende elementen die we moeten bekijken. Hè, bijvoorbeeld, wij werken samen met grote organismen. Dat is soms frustrerend. Moest ik de baas zijn van de UNO, dan zou ik zeggen, oké, we gaan naar Congo, eerst enkele maanden luisteren naar de plaatselijke NGO's. Die de realiteit kennen. Die weten welke de echte noden zijn. Die weten wat er kan gedaan worden. Op basis van dat luisteren zou dan een budget kunnen opgesteld worden samen met de lokale bevolking. Zou er samen kunnen een project uitgedokterd worden om te zien wat is nu het belangrijkste. Want dat gebeurt niet zo. Wij werken samen met UNICEF en die dringen zich dikwijls op. Die zeggen wat wij moeten doen en hoe dat wij moeten werken. Ja, dat nemen wij niet. Hè. Dan zeggen wij nee, dat is niet onze taak en je moet ons niet verplichten om op die en die manier te werken, want dat is niet volgens de gewoonte van de streek. Bijvoorbeeld voor onze contacten met de kinderen die in de rebellie zaten. Ja, UNICEF wou er absoluut iets voor doen en wij gaan naar die streek waar het allemaal begonnen is. Waar heel veel minderjarigen werkend in miserie zitten. Die verkracht zijn geweest, die nog met oorlogswonden zitten, die nooit zijn verzorgd geweest. UNICEF gaat daar niet naartoe. Want die hebben in principes die zeggen, wij mogen niet naar een streek gaan die beschouwd wordt als rode zone. Dat is gevaarlijk. Als men spreekt van, ja, het is onveilig, niet, dan blijven wij thuis. Maar wij doen dat wel. En dus we hebben helemaal andere indrukken en andere ervaringen met die zogezegde opstand van rebellen dan de officiële organismen.
U bent een kritische geest, hè? Ik ken heel wat mensen die wonen in Afrika. Maar als ik nu vraag, plak eens een cijfer op al de hulpverleners die daar zijn. Want heel veel mensen zeggen, ja, we zien daar heel veel Range Rovers en heel veel hulpverleners die denken, Afrika is een beetje Club Med. Hoeveel op 1000 mensen die in Afrika voor een of andere organisatie werken, hebben het hart op de goede plaats, gaan ervoor, zijn geëngageerd? Hoeveel op 1000?
Ja, hoeveel weet ik niet hoor.
Hoeveel procent denk je?
Dat weet ik niet.
Die het echt met hart en ziel doen, die niet in een hangmat liggen, die echt bekommerd zijn om de mensen en die het niet zien als een snoepreisje of een vakantie. U hebt toch ook 50 jaar ervaring, Pater Ivo? Met alle mogelijke structuren, met alle mogelijke NGO's.
Komen en gaan. Hè. Bijvoorbeeld de Europese Unie, die hadden een kantoor in Canaan. Maar sinds de jaren 90, toen het leger in opstand kwam en die begon te plunderen. Ja, zo'n rode zone. Hup, die zijn teruggetrokken. En dus die zijn nog in Kinshasa, maar niet meer bij ons. Ze zijn niet meer teruggekomen. Die hadden verschillende projecten om wegen te herstellen. Wat goed was, het Rode Kruis, Internationaal Rode Kruis, omwille van die opstand daar, die hebben vooral aandacht voor slachtoffers van oorlogsgeweld. Dus Internationaal Rode Kruis was ter plaatse. We hebben met hen ook samengewerkt, maar na een tijd zeggen zij, ah, het is niet meer nodig, ze trekken zich weer terug. Artsen zonder grenzen, de Belgische Artsen zonder grenzen, hebben zich ook geïnstalleerd in het hospitaal van Kananga. Die hebben veel gewerkt voor slachtoffers van de rebellie. Ten slotte hebben zij gezien dat het grote probleem is verkrachting. Hebben zij in de kippen gevormd van Congolezen. Dat was heel, vond ik positief toch. Zij zelf, de Belgische leden van Artsen zonder Grenzen, die hebben zich teruggetrokken. En er is er nog een ploeg van Artsen zonder Grenzen, Congolezen, die zich alleen bezighouden met het opvangen van het verzorgen van verkrachte minderjarigen. Want die komen ook in ons centrum terecht. Want dat zijn meisjes die vanuit het binnenland komen. Die komen met hun ouders. Ja, die komen daar in het hospitaal van de Artsen zonder Grenzen. En waar moeten die gaan logeren? Die kennen niemand. Die vangen wij ook op. En die gaan dus regelmatig op consultatie bij de Artsen zonder Grenzen. Hè? En dus dat is wel goed. Maar dus, om het te zeggen, ze komen en gaan. Hè? De MONUSCO, de missie van de UNO, specifieke missie, is ook teruggetrokken uit Kananga.
Nou, u gebruikt vaak het woord terugtrekken, terugplooien, ja, terugtrekken.
Als het niet nodig is, trek hij zich terug.
Terugtrekken, maar dat wil toch ook iets zeggen van, jullie vallen aan. Hè, de schutisten, de missiepost is daar nog. Jullie trekken niet terug. Wat zegt dat over de mentaliteit van die NGO's?
Ja, zij zijn erg voor efficiëntie. We moeten resultaten zien. En het wordt allemaal erg technisch bekeken in categorieën.
PowerPoint. Zoveel procent?
Er is zoveel, ja, dus zoveel procent onzekerheid, verschillende elementen die tonen op gevaar. Rode zone, we trekken ons terug.
Ja.
Dat doet wij niet.
Dus alles is rode zone, als het hen goed uitkomt,
regelmatig,
af en toe.
Nee, dat soms een beetje ridicul zo, hè, dat we zeggen, ja, Maar onze relaties met de mensen, dat is heel anders. Dus we hebben relaties met de gewone mensen. Iedere dag. We weten wat er gebeurt.
En doen de NGO's vaak beroep op jullie expertise? Want zitten er al 50 jaar.
Genoeg.
Dat is toch een ongelooflijke kennis en wetenschap en ervaring.
Natuurlijk.
Waarom?
Ja, waarom? Dat is niet voorzien. Veel te weinig.
Ja, maar waarom doen ze geen beroep op uw expertise? Dat is toch de logica zelf, hè?
Dat is niet aan ons om ons te gaan omdringen, om te zeggen, ja, je moet nu naar ons luisteren. Nee, maar het valt wel op dat zij te weinig luisteren naar de ervaringen van mensen die al een hele tijd aanwezig zijn in Congo en die nauwe banden hebben met de bevolking, die de bevolking respecteren en de bevolking respecteert ons. Dus er zijn veel vriendschapsbanden eigenlijk en die worden te weinig. Allee, dus, dat zorgt voor de hele ervaring. Een rijkdom eigenlijk van inlichtingen. Maar die NGO's die hebben al hun eigen programma. En die gaan niet bij ons komen om te zeggen, wat denken jullie van ons project? Wij zouden dat en dat en dat willen doen. Dat gebeurt veel te weinig.
Goed, u werkt er al 50 jaar. Hoe lang gaat u door, Pater Ivo?
Maar ik zit nu de helft.
75 jaar, kom aan. Hè. Nog 25 jaar, nee. Zou kunnen, hè?
50 maal 2, hoeveel is dat?
Ja, dat is heel veel.
Nee, ik reken niet.
Je rekent niet. Maar je doet het nog graag. Zoveel is duidelijk, hè?
Maar ik voel me goed, kinder.
En tevreden over uw levenswerk tot dusver?
Ja, tuurlijk.
Af en toe wat traagheid en een rem?
Ja, soms. Ja. Soms zijn er wat conflicten. Is er onbegrippen van beide kanten. Dat is normaal in het menselijk leven. Ja.
En u ergert zich niet in de remmen?
Soms wel, erger ik mij. En soms ben ik aangemoedigd. En het gewone menselijke leven, hè, zoals hier ook, denk ik. Hè. Dus het is altijd niet zo perfect. Hè. Maar iedereen doet zijn best, dat is erg belangrijk.
Ja. Hebt u daar het geluk ook gevonden?
Ik ben daar gelukkig, ja. Ik ben daar gelukkig.
Ondanks alle mankementen.
Natuurlijk. Maar dat maakt uit van ons geluk. Hè. Onze roeping, dat is onze inzet voor mensen die verloren zijn. Waarom zijn er zoveel mensen die verloren zijn? Ja, omdat er heel veel dingen niet juist zijn, die niet goed functioneren. En dus ons geluk is ons te kunnen engageren in die wereld van mensen die verloren zijn, zodat zij weer ergens een stuk geluk vinden en weer een beetje een normaal leven kunnen leiden. Dat is heel belangrijk. Het is de kern van het menselijk leven. Hè.
Voilà, dat is de kern ook van uw levensverhaal, hè? Wat u nu net hebt gezegd.
Ja,
dat is de essentie?
Dat is de essentie. Voor ons religieuze, missionarissen, is de evangelische inspiratie heel belangrijk natuurlijk. Ja. Zonder die inspiratie zou het veel moeilijker zijn.
Voilà. En ik hoop dat we vandaag nog wat financiële middelen kunnen genereren die u dan kunt gebruiken in uw dagelijks werk in Kananga. Want dat is eigenlijk de bedoeling van vandaag. Glas, iets eten, tombola, wat centen op de rekening zien verschijnen, ook belangrijk.
De bedoeling is, dat moet Johan uitleggen. Hè?
Ja, maar bon, wij geven al een voorspel, hè, Johan. Dat mocht, hè, toch?
Ik heb vernomen dat jij zou komen om een interview te doen.
Dat heb ik gedaan, hè.
Ik heb dat gedaan, maar hij heeft mijn toelating niet gevraagd. Hè. Ze hebben me laten weten, Luc Allo komt voor een interview.
En, en komt u daar mee leven nu?
Het was goed, hè?
Ah, het was goed, hè? Voilà.
Natuurlijk.
Mag ik een applaus voor Pater Ivo?